Goedemorgen, gemeente. Allen van harte welkom hier in deze dienst, u hier aanwezig en alle die online met ons verbonden zijn. Vandaag zou als gastpredikant voorgaan dominee Lannoy. Hij is echter vannacht ziek geworden. We hebben de preek van dominee Lannoy ontvangen en we zullen de orde van dienst die voor u ligt volgen. Else Helmink zal de dienst leiden. Het orgel wordt bespeeld door Cor Ardèche. De bloemen van de tafel gaan als groet vanuit onze wijkgemeente naar mevrouw Frits en Marjan Hiemstra. De collecten van vandaag zijn bestemd voor Missie Dort en Villa Trust, waar mensen na verlies terecht kunnen voor een luisterend oor. We hebben een kanselboodschap van de hervormde gemeente Dordrecht uit Dubbeldam ontvangen. De wijkkerkenraad van de hervormde gemeente rondom de Andreaskerk is dankbaar en verheugd, mede namens de algemene kerkraad van de hervormde gemeente Dordrecht bekend te maken dat de predikantsvacature van dominee van Schaik, dat daar een beroep voor is uitgebracht. Op dominee Willem Rozeboom, predikant te Herwijnen. Dit is op 7 november besloten in gezamenlijke vergadering van de wijkkerkenraad met de algemene kerkenraad van de hervormde gemeente. Tegen de gevolgde procedure die liep tot en met vrijdag 15 november zijn geen bezwaren ingediend en daarmee is het beroep ingegaan op zaterdag 16 november. Uiterlijk zaterdag 7 december zal dominee Rozeboom een besluit nemen. Vanavond is er een orgelvespers. We nodigen u daarvoor van harte uit. Cor Ardèche bespeelt het orgel en dominee Nijstam zal de liturg zijn. Er is nu gelegenheid voor stilgebed ter voorbereiding. Dit bidden wij u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
is allemaal nieuw, dus we doen gewoon ons best. Barmhartige God, wees niet ver van ons als wij dolend en dwalend zoeken naar wie wij zijn en onszelf zo kunnen verliezen in wat er niet werkelijk toe doet. Wees niet ver van ons, ook dit uur en deze dag, door Jezus Christus, onze Heer. Wij zingen Psalm 9. Na het smeekgebed zingen we het Kyrie, tenminste ik zal het Kyrie uitspreken en u zingt gezamenlijk het Gloria. Zo onrustig als het in de wereld is, zo onrustig kan het ook in onszelf zijn. We staan nog aan door het laatste nieuws, we schuiven nog wat onwennig op onze plaats. Maar langzaam maar zeker komt toch wat ruimte en stilte in ons. En verdicht de onrustige wereld, de grote om ons en de kleine in ons, zich tot deze plaats, tot dit moment van aandacht, van vertrouwen, van dankbaarheid. Zo onrustig als het in de wereld is, zo onrustig kan het toegaan in onze verhouding tot de ander. Ergens in ons hangt vast nog een zweem van ergernis over de een en van onbegrip over een ander. We zouden moeten praten over hoe het met ons gaat, maar we doen het niet. Geen zin, geen moed. We hopen dat het overwaait, dat alles overwaait, ook al weten we dat het niet zo is. Zo onrustig als het in de wereld is. Zo machteloos lijken we ons te voelen. Bij alles wat eraan ellende voorbij trekt. Is er nog iemand die het hoofd koel houdt? Is er nog iemand die naar de mensen kijkt? Hoe zij lijden? onder de vallende bommen, onder een onverzoenlijke houding, onder al die onbeschaamde woorden. Is er nog iemand die wil lijken op u, al is het maar een beetje, liefde in levende lijven, zachte kracht en goede. O God, kom ons te hulp, en daarom bidden wij u. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. Heer zal bij u zijn. Oog in oog met oude verhalen hopen wij dat zij richting geven aan ons leven en wij er beminnelijke en dankbare mensen door worden. En daarom bidden wij om kracht van omhoog die ons bezielt en liefdevol aanziet, een geest van gerechtigheid, vrede en vreugde door Jezus Christus, onze Heer.
Dit zegt de Heer, je bevrijder, de Heilige van Israël. Ik ben de Heer, jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang, die jullie leidt op de weg die je gaat. Luisterde je maar naar mijn geboden, dan zou je vrede zijn als een rivier en je gerechtigheid als de golven van de zee. Je nageslacht zou zijn als het zand, je nazaten ontelbaar als zandkorrels. Je naam zou nooit worden uitgewist, maar voor altijd bij mij voortleven. Trek weg uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën. Verkondig dit met luid gejuich. Laat het horen, laat weten tot aan het einde der aarde. De Heer koopt zijn dienaar Jacob vrij. Hij voert zijn volk door de woestijn en ze zullen geen dorst lijden. Hij laat water voor hen stromen uit de rots. Hij klieft een rots en het water gutst eruit. het evangelielezing volgt. Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in het beheer gaf. Aan de een gaf hij 5 talent, aan de ander 2 en aan nog een ander 1, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die 5 talenten ontvangen had op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er 5 talenten bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er 2 had gekregen er 2 bij. Degene die 1 talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen en hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die 5 talenten ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog 5 talenten erbij met de woorden: Heer, u hebt mij 5 talenten in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er 5 bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem: Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Ook degene die 2 talenten ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: Heer, u hebt mij 2 talenten in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er 2 bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem: Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom in het feestmaal van je heer. Nu kwam ook degene die 1 talent ontvangen had naar hem toe en hij zei: Heer, ik wist dat u streng bent en dat u maait waar u niet gezaaid hebt en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier hebt u het terug. Zijn heer antwoordde hem: Je bent een slechte, luie dienaar. Je wist dat ik maai waar ik niet gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant. Dan had je mijn geld dus ook bij de bank in bewaring moeten geven, zodat ik het bij mijn terugkeer met rente zou hebben teruggekregen. Neem hem dat talent af en geef het aan degene die er 10 heeft. Want wie heeft, zal nog meer krijgen en wel in overvloed. Maar wie niets heeft, zal hem zelfs de laatste ontnomen worden. En de nutteloze dienaar, gooi hem eruit in het uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Lof zij u Christus.
Dan mogen de kinderen nu naar voren komen. Goedemorgen allemaal. Ik heb geen verhaaltje voor jullie, want ik ben geen dominee. Maar ik kan jullie wel het licht meegeven. En ik denk dat er straks verteld wordt over delen. En ik denk dat dat wel een heel mooi onderwerp is, nu Sinterklaas gisteren is aangekomen. Dat hebben jullie vast wel gezien, of niet? Zijn jullie niet naar de Kuipershaven geweest? Jawel? Sinterklaas gezien? Veel zwarte pieten?
Door de brug.
Hij kwam ook door de brug. Ja, dat was een probleem, hè? Maar het komt altijd goed met Sinterklaas. Ik geef jullie het licht mee. Thank you. Gelukkig heeft dominee Lanois zijn preek helemaal uitgeschreven. Bevrijding van de angst om te falen. Ten slotte kwam er nog een vierde dienaar bij de Heer. Hij had 3 talenten ontvangen. Hij sprak: Heer, 3 talenten kreeg ik uit uw handen. Ik was verheugd. Kun je dat wel aan? Je hebt het al zo druk, vroegen ze thuis nog. Maar ik sprak tot hen en zei: Ik beschouw deze 3 talenten eerder als een uitdaging dan als een probleem. Maar zie, aldoende bleek het meer te zijn dan mijn schouders konden dragen. Ik heb gewerkt, gezwoegd, geploeterd, maar het leverde me niets op. En zie mij nu hier met lege handen staan. Al uw talenten zijn in rook opgegaan. Het is niets geworden. En de Heer sprak: Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Ook al is het niets geworden, ik ben een genadig Heer. Je bent over weinig getrouw geweest, over veel zal ik je aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Lieve gemeente, misschien is hier wel iemand die eenzelfde gedachte had als ik toen ik de gelijkenis las. Ik dacht, wat zou het aardig zijn geweest wanneer in het verhaal van Jezus naast de 3 dienaren nog een 4de dienaar zijn opwachting had gemaakt. En dat tussen hem en zijn Heer het voorgaande gesprek had plaatsgevonden. Samen te vatten met: Ik heb mijn best gedaan, maar het is helemaal niks geworden. Dat zou het verhaal zoveel vriendelijker hebben gemaakt, minder scherp, minder radicaal. En zou het daarmee niet ook zoveel beter aansluiten bij de ervaring van veel mensen? Niet iedereen is immers succesvol aan de ene kant. En niet iedereen gooit er met de pet naar aan de andere kant. Bij een hoop mensen, ja, ook hier aanwezig, is er natuurlijk vast wel iets of misschien wel heel veel om dankbaar voor te zijn. Maar het zal misschien niet voor ieder van ons persoonlijk gelden. Je hebt veel, zo niet alles, je tijd, je krachten, je geld geïnvesteerd, om er uiteindelijk toch maar weinig voor terug te krijgen. Je bent groen bezig, maar uiteindelijk wint toch weer het grote geld. Je hebt een briljant idee, maar het slaat niet aan. Alles geïnvesteerd in je studie, maar je struikelt over die eindscriptie. Je werkt je 3 slagen in de ronde, thuis als mantelzorger, maar toch kan je moeder, je echtgenoot, niet thuis blijven en het voelt als een nederlaag. En wij weten ook wel, niet iedereen is alleen maar slachtoffer van de omstandigheden. Soms doen wij mensen gewoon erg domme dingen. En soms is er ook gewoon de pure pech. Het fantastische plan op de verkeerde tijd of de verkeerde plaats. Het noodlot wat onberekenbaar is. Geboren worden in een familie waar je geen ruimte vindt om te zijn, wie je wilt zijn. Mislukking door ziekte of door dood. Niet alles van een mensenleven past binnen het frame van het happy end. Melinda Gates, de vrouw van Bill Gates, zei het ooit toen het ging over de oorzaken van succes: werken, durf, investeren. Jazeker, het is allemaal waar. But there is another essential ingredient of success, and that ingredient is luck. Absolute and total luck. Succes is dus ook een kwestie van geluk, puur geluk. En het leek me een wijs woord in een maatschappij die succes zo vaak als een keuze bestempelt. Er valt niet altijd wat te kiezen. Voor wie weinig geluk heeft in het leven, zou het toch geweldig zijn als je je had kunnen identificeren met een 4de dienaar. Want tussen het succes van de 2 die hun investeringen verdubbeld zien, en de mislukking van de 3 die met zijn 1 talent niets beters weet te doen dan het te begraven, zit toch nog wel iets meer. Waar is de nuance? En daarvoor, gemeente, moeten we terug naar de gelijkenis. En het is waar, de nuance is daar ver te zoeken. Maar daarbij moeten we twee dingen goed bedenken. Allereerst, de dingen staan ook op scherp. We zijn aan het einde van het evangelie naar Matteüs gekomen en nog maar een half hoofdstuk verwijderd van de zalving en het verraad van Jezus. De dreiging van de dood werpt haar schaduwen al vooruit. Kan het dan nog over nuances, over details, over aardige verhaaltjes, leuke doorkijkjes gaan? Het gaat over het Koninkrijk Gods. Komt daar nog wat van? Ten tweede, en het kan niet vaak genoeg gezegd worden, zeker als aan het einde van die gelijkenis het gaat over duisternis en tandengeknars, een gelijkenis is geen beschrijving van de werkelijkheid, laat staan een voorspelling van de toekomst. Het is een verhaal dat wil oproepen, wakker schudden, mensen wil confronteren, een spiegel voorhouden, een ander perspectief bieden. En het gaat daarbij niet over de mensen, maar het gaat over ons. Over die ene vraag, waar sta jij in dit verhaal? Nuances zijn daarbij misschien wel aardig, maar ze komen het verhaal niet ten goede. We weten immers ook wel dat onze menselijke keuzes zich zelden afspelen op het niveau van het zuivere goed of het absolute kwaad. Maar meestal op het wat onbeholpen niveau van, je moet toch iets, vooruit dan maar, enerzijds, anderzijds, of God zegene de greep. Dat is het menselijk bestaan. Dat wisten we al en het is onontkoombaar. Daarvoor hebben we geen verhaal van Jezus nodig. Maar de gelijkenissen willen ons graag verder brengen, met dat bestaan vol nuances. Keuzes en ambivalenties is het laatste woord nog niet gezegd. Daarboven staat, en ik zeg het maar in Bijbelse taal, een visioen van de hemel op aarde, het nieuwe Jeruzalem, waar God alles in allen is. Daar middenin staat de belofte van een nieuwe schepping, een nieuwe toekomst, waar alle tranen van de ogen zullen zijn afgewist. Daar dwars doorheen breekt de heerschappij door van hem die ongenuanceerd groot werd door al even ongenuanceerd klein te zijn. En om dat perspectief gaat het in deze gelijkenis. Want dat is het perspectief van waaruit Jezus het hele evangelie door geleefd en gehandeld heeft. Bertolt Brecht had moeite het verhaal zo te verstaan. Of beter gezegd, hij zag er toch vooral een bevestiging in van de kapitalistische moraal. Wie veel geld heeft, zal nog meer krijgen. En wie niets heeft, zal uiteindelijk te gronde gaan. De quote 500 van eind oktober zei het hem na. De meeste rijken werden ook het afgelopen jaar weer rijker. Maar met de gelijkenis heeft het niet zoveel van doen. Daarin gaat het om bedragen. Zo lachwekkend groot dat ieder mens onmiddellijk snapt dat het hier niet om economie draait. Een talent is 6.000 denari en een denari is een dagloon. En 1 denari is een dagloon, dus dat is 20 jaar werken. In de gelijkenis gaat het om opbrengsten zo lachwekkend hoog dat ze wel met een flinke scheut ironie verstaan moeten worden. Woeker was trouwens volstrekt verboden in Jezus' dagen. En in die gelijkenis komt een verteller aan het woord, Jezus, wiens bezit uiteindelijk alleen maar uit een paar kledingstukken bestond, waarom gedobbeld zou worden. Vanaf het begin trekt de gelijkenis de gewone dagelijkse, ook de economische werkelijkheid zo scheef, dat het wel over iets anders moet gaan, over een ander perspectief. Ik zou daarom zeggen, gaat het hier niet over de dingen die ons door God zijn toevertrouwd? De gaven die wij ontvangen uit zijn hand. De goede vruchten van de geest, zoals Paulus ze noemt. Die dingen die zich merkwaardigerwijs vermeerderen als wij er mateloos van uitdelen en die verkommeren als wij hen wegstoppen in de aarde. het lef van de liefde, de kracht van de hoop, de durf om te vertrouwen. Dat enorme bedrag dat die talenten waard zijn, zelfs één al, kan bijna niet anders dan een ironisch, ongenuanceerd en provocerend beeld zijn voor de ruimhartigheid waarmee een mens van al zo hoge bedeeld is. Mooi en lastig tegelijk. En die derde dienaar die zijn talent in de grond verbergt, kan die ruimhartigheid dan ook niet aan. Het wordt hem te veel. De liefde, de hoop en het vertrouwen, hij is er bang voor. Liever houdt hij vast aan de zekerheid van zijn mislukkingen dan aan de mogelijkheden van de hoop. Liever laat hij zijn identiteit samenvallen met dat van het slachtoffer dan dat hij openstaat voor het nieuwe begin van de liefde. Liever klampt hij zich vast aan zijn boosheid dan aan de kracht van het vertrouwen en hij wikkelt ze in doeken en begraaft ze diep in de aarde. En nu begrijpt u misschien ook waarom hij in het verhaal zo hard wordt aangepakt. Het is niet omdat wat hij deed mislukte, niet omdat hij zich depressief voelde, een minderwaardigheidscomplex had, niet omdat hij jaloers was op zijn succesvolle collega's, niet omdat hij een geboren verliezer was, niet omdat hij lui was, kortom, één of meer van die menselijke trekjes had die wij allemaal hebben, want zo is het menselijk bestaan. Hij wordt aangepakt omdat hij zich eerst een beeld maakt van zijn Heer, een boos man, en zich daarna opsluit in de angst die dat beeld veroorzaakt. En daarmee krijgt hij als het ware waar hij zelf om gevraagd heeft. Het is een self-fulfilling prophecy. Bang als hij is dat zijn Heer boos op hem zal worden, wordt deze ook boos op hem. Hij voorspelt wat hij zelf veroorzaakt. Misschien moet je dan het slot van dat gejammer en tandengeknars daarom zo lezen. Niet als een soort objectief oordeel, maar eerder als het resultaat wanneer je de liefde, de hoop en het vertrouwen angstig en diep wegstopt en je het bijltje erbij neergooit en denkt, het zal toch wel niets worden. Het gaat in deze gelijkenis niet om het rendement. Ook voor de liefde, de hoop en het vertrouwen geldt dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Het zal gaan om de durf ons te bewegen in het licht van de goede gaven die ons toebedeeld worden. Dat je, anders dan die derde dienaar, je niet laat verlammen door de angst, maar denkt, als ik nu eens meer vanuit vertrouwen zou denken en handelen. Als ik nu eens niet gelijk zo defensief zou zijn. Ja, die derde dienaar, vaak wordt zijn houding vertaald met, gij slechte en luie slaaf. Maar dat lijkt me te veel gezien vanuit de nogal calvinistische werkmoraal. Het gaat niet om zijn luiheid, maar om zijn angstvalligheid. Het gebrek aan durf en lef. Het niet willen wagen met de waarde van het koninkrijk van God. In Gods ogen is het laatste woord over deze wereld nog niet gezegd. Ze kan telkens opnieuw beginnen, waar mensen hun angsten laten varen en beginnen als vrije kinderen te leven. De liefde is niet bang voor risico, vat de uitlegger Dupont deze gelijkenis samen. Kan het dan toch niet mislopen? Natuurlijk kan dat. Maar het criterium van Gods rijk is niet de vraag of jouw aandeel een enorm succes is of niet, maar of je eraan durft te beginnen. Of je je kunt bevrijden van de angst om te falen. En in de ruimte van die vrijheid gebeuren de mooiste dingen. En hoe groot of klein de opbrengst van ons bestaan ook is, ja zelfs als de oogst, net als bij die toegevoegde vierde dienaar, soms niets of vaker ogenschijnlijk niets voorstelt, voor ieder mens die zich laat bevrijden van de angst, geldt het woord van de gelijkenis. Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Over weinig ben je betrouwbaar gebleken, over veel zal ik je aanstellen. Wees welkom aan het feestmaal van je Heer. Amen. Laten wij samen bidden. Hoe kunnen wij anders dan u dank zeggen, trouwe God, voor wat er aan mooie, goede, oprechte dingen en mensen in de wereld is. Onze ogen blijven vaak, al te vaak hangen bij wat er niet goed is. En er is ook genoeg wat niet klopt, wat pijn doet. De hemeltergende, op aarde schendende strijd in het Midden-Oosten, Oekraïne, Soedan. Is er nog iemand die de vrede zoekt? Er is te veel om verontwaardigd over te zijn, om verdrietig van te worden. En een oppervlakkig optimisme brengt daar geen wezenlijke verandering in. Maar in de dankbaarheid die soms zomaar in ons opwelt, zien we dat uw goedheid niet verloren gaat. En daarom bidden wij. Laten we dat maar blijven doen, ook op deze plek, in dit huis en in al die andere kerken, ook waar weer wordt uitgezien naar een nieuw begin. En wij noemen met name de wijkgemeente Andreaskerk en dominee Rozenboom, die daar mogelijkerwijs zal gaan beginnen. En daarom bidden wij. Voor wie het leven in hun ogen niet gelukt is. Voor wie vastzitten in de gedachte dat het nooit meer wat kan en zal worden. Dat zij nieuwe wegen vinden waar ouden zijn doodgelopen. Voor wie in hun zoektocht naar een perfect leven alles hopen te vinden. Maar zichzelf verliezen. Voor wie eenzaam zijn, opgesloten in een sfeer van leegte en gemis. Voor wie ziek zijn en uitkijken naar goed herstel. En voor wie verdrietig zijn om een leven dat voorbij is. En daarom bidden wij. En in de stilte zeggen wij wat we op ons eigen hart hebben, onze zorg en onze dankbaarheid. En daarom bidden wij door Jezus onze Heer. Nee, en door Jezus onze Heer, Hij leerde ons bidden. Onze Vader. Heere zegenen en behoede ons. De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geef ons vrede.
Thank you. Thank you.